gemeente, de mededeling zojuist was dat de dominee vanwege een blessure aan zijn been vandaag niet voor kan gaan en dat er daarom leesdienst is. De schriftlezing deze morgen is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 17, de versen 15 tot en met 26. Maar eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we samen zingen Psalm 119, vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijkerwijs gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Dan gaan we met elkaar zingen uit Psalm 65, vers 1 en 2. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de deurcollecte aan het einde van de dienst is bestemd voor het deputaatschap Israël. De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 17, vers 20 en 21, waar we lezen: En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Deze woorden spreken ons van Christus' gebed voor de zijnen. We letten op, in de eerste plaats, een gebed dat de eeuwen omspant, en in de tweede plaats een gebed dat de kerk verenigt. Dus als eerste een gebed dat de eeuwen omspant, en ten tweede een gebed dat de kerk verenigt. In onze gedachten zien we ze zitten die avond in de paaszaal. Jezus en zijn discipelen. Daar heeft Jezus het laatste paascha gevierd dat overging in het heilige avondmaal. Daar is Judas uitgegaan om zijn verraderswerk te gaan doen. Jezus stond vlak voor zijn lijden en hij wist dat de hel met al zijn verschrikkingen door hem heen zou gaan. Wat houdt hem dan bezig? Zo kort voor de volle diepte van zijn lijden. Jezus was ook mens, zoals wij, maar hij denkt niet aan zichzelf. Hij denkt aan zijn discipelen en aan al zijn kinderen die de Vader hem gaf. Dat is goddelijke liefde. Voor wie bidt hij hier? Ziet u hen? Petrus had gezegd, al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Een paar uur later verloochende hij zijn meester en wel met vloeken en zweren. De zulke had Jezus lief. De zulke droeg hij in zijn hart. Voor de zulke heeft hij gebeden, kort voor de volle diepte van zijn lijden. Waarom heeft Jezus gebeden? Om bewaring in zijn naam. Hij weet wat zijn discipelen zullen gaan meemaken. En daarom bidt hij, bewaar ze in uw naam. Maar er zijn toch discipelen die de marteldood zijn gestorven? Dat is waar. Maar ook toen bewaarde hij ze in zijn naam. Door de dood heen heeft hij ze bewaard en ze zijn voor eeuwig zalig geworden. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Hoe de stormen hun levensscheepje ook zullen doen kraken, geen één van hen kan verloren gaan. Hij heeft gebeden om hun heiliging. Heilig hen in uw waarheid. Vader, laat hun leven zo zijn dat het tot eer van u is. Hij heeft voor hen gebeden met het oog op hun zending in deze wereld. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik ook hen in de wereld gezonden. Ze zijn gezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen in de wereld. We denken hier allereerst aan zijn discipelen, de 11, die daar zaten aan de avondmaalstafel. Maar in vers 20 staat, ik bid niet alleen voor deze. Als Jezus dit hier niet zo uitdrukkelijk gezegd had, zouden we denken dat het hier in zijn gebed alleen maar om zijn discipelen gaat. Maar veel meer. Hij bidt hier voor zijn kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zijn gebed omspant de eeuwen. De discipelen horen daarbij. Maar zo zegt hij, ik bid ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. En zo komen we bij ons eerste punt, een gebed dat de eeuwen omspant. Christus bidt voor alle die geloven zullen. Als er vandaag iemand tot bekering komt, dan is het omdat Jezus 2000 jaar geleden daarom gebeden heeft. Dit gebed omspant de kerk der eeuwen. Gods kerk heeft de eeuwen door nodig bewaard te blijven. Er zijn onderdrukkingen en vervolgingen over de kerk heen gekomen. Er zijn martelaren gevallen tot aan de dag van vandaag toe. Het blijft gelden. Bewaren in mijn naam die gij mij gegeven hebt. Ze worden alle bewaard tot de eeuwige zaligheid. Al wordt hun lichaam gedood, hun ziel is eeuwig geborgen. De eeuwen door hebben ze niet alleen bewaring, maar ook heiliging nodig. Opdat er een kerk zou zijn, de eeuwen door, die als vreemdeling wandelt en het beeld van Christus vertoont. Het geldt heel de kerk, niet alleen de discipelen, dat ze gezonden zijn in de wereld die in het boze ligt. Om in woorden en werken getuige te zijn van hem en van zijn werk. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Hij kent ze allemaal die de Vader hem gaf. Het zijn er niet weinig, zeker. Tegenover de massa van de wereld is het een klein kudde. Maar toch, het zal zijn een schare die niemand tellen kan uit alle volken, geslachten en natiën. En daarover gaat het hier. Jezus kent ze bij naam en hij neemt ze alle mee in zijn gebed. In Jesaja 43 vers 1 spreekt de Heer: ik heb u bij uw naam geroepen. En in Romeinen 8 wordt gesproken over Gods kinderen als die hij tevoren gekend heeft. Jezus heeft ze van eeuwigheid gekend. Al die ontelbare die hij van zijn Vader gekregen heeft, kent hij bij name. Al zou het nog eeuwen duren voor ze geboren zouden worden. Daar moet u eens over denken, als Gods werk in uw leven mag zijn. Hij bad ook voor u, 2000 jaar geleden. Hij kende uw naam al, zag u al als de eeuwige en alwetende. En hij bidt hier voor allen die nog geloven zullen. Ja, nog verder terug. Hij kende uw naam al van eeuwigheid. We kennen die bekende regels wel. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Het gaat daar over het boek van Gods raad en Gods besluit, waarin alles van eeuwigheid geschreven staat. Alles stond van eeuwigheid in Gods boek. Kind van God, er stond in wie u bent en wanneer u zou leven en langs welke weg de Heere u zou leiden, hoe u geoefend en gelouterd zou worden. Alles stond van eeuwigheid in zijn boek geschreven van ieder van de zijnen. En hij heeft in ieder van hen onuitsprekelijk lief. En deze liefde is de grondslag van dit gebed. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Als u dit nu eens waarachtig geloven mocht, wat ligt daar dan een troost in? Ook als het door moeite en beproevingen heen gaat. Het leidt immers alles tot Gods eer en tot mijn zaligheid. Er staat die door hun woord in mij geloven zullen. Hun woord, dat is het woord van de discipelen en het woord van alle predikers die de eeuwen door het woord van God hebben gebracht en nog zullen brengen. Hun woord is Gods woord. Enkele versen terug lazen wij uw woord en dat is dus hetzelfde als hun woord. Hun woord is Gods woord en dat gebruikt de Heere om het geloof te werken. Zo moeten alle predikers het woord brengen in het besef dat het niet hun woord is, maar Gods woord. Als dat diepe besef in hun hart is, zullen ze het woord brengen met ernst en met klem en met aandrang. Dan alleen kunnen ze amen zeggen aan het einde van de preek. Amen, het is waar en het is zeker, want het is Gods woord. En zo moeten wij ook luisteren naar de preek. Niet als naar een woord van een mens, maar als naar Gods woord. Als we nooit anders hebben gehoord dan die of die dominee, dan hebben we nooit echt geluisterd. Want als de Heere het woord zegent, als het woord van God kracht doet in uw leven, dan gebeurt er wat hier staat. Dan wordt hun woord Gods woord. Dan is het niet meer de preek van die dominee. Maar dan word ik tot in het diepste van mijn hart overwonnen door Gods woord. Zodat ik ervoor vallen mag. Al veroordeelt dat woord mij tot op de grond van mijn bestaan. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Hier wordt het zaligmakend geloof bedoeld. Wat is dat, geloven? Het woord geloven, zoals Jezus het hier gebruikt, heeft de betekenis van hetzelfde zeggen of amen zeggen. Dat is een en al bevinding. Dat wil zeggen diepe doorleving in het hart. Als het woord ons verkondigt de diepte van onze verlorenheid en de aangrijpende werkelijkheid van onze zonde en schuld, en daar komt geloof in mee, dan leren we daar amen op zeggen. Dat is niet een zaak van het verstand, maar dat is een zaak van het hart. We zijn vaak zo druk met een ander. Maar als ik amen leer zeggen op het woord, dan gaat het niet meer over een ander, maar over mijzelf. Omdat het in het hart gaat leven, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Hebt u zo wel eens in de kerk gezeten? Als dat woord dan spreekt van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God, tegen wie we gezondigd hebben, dan leren we door het geloof daar amen op zeggen. Dan gaan we met Job zeggen, hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Dan moeten we zeggen, als u het vonnis aan mij voltrekt, dan heb ik het verdiend. Ik kan er alleen maar amen op zeggen. Dan komen we aan Gods kant. Dan kan de Heere ons geen kwaad meer doen. Maar als het woord dan gaat spreken van Christus en zijn volbrachte middelaarswerk, als de heerlijkheid van de zaligmaker verkondigd wordt, tegen de achtergrond van 's mensen ellendigheid, en er komt geloof in mee, dan mag ik daar ook amen op zeggen, tot in het diepste van mijn hart. Dan wordt hij mij zo dierbaar en zo noodzakelijk, dan komt er die hunkering naar zijn bloed en zijn gerechtigheid. Dan stem ik in met dat versje, mijn last zal niet zijn ontbonden, voordat ik Jezus heb gevonden. Wel gelukzalig, als het geloof hem dan mag vinden en omhelzen, en u zich op hem verlaten mag. Dat is geloven. Het geloof is in alles gericht op het woord van God. Als u nu vraagt wat nu eigenlijk de kern en het centrum van het geloof is, dan staat er in onze tekst, die door hun woord in mij geloven zullen. In mij. Daaronder zetten we een grote streep. Een geloof zonder Christus is niet het ware geloof. De Heere Jezus heeft het over die in mij geloven zullen. Er is ook een zwak geloof. Want niet alle geloof is tot verzekering gekomen van het aandeel aan Christus en zijn verzoenend middelaarswerk. Maar ook al is het een zwak geloof en met veel schuchterheid en strijd, dan is het toch in het hart de hunkering naar Jezus, omdat Hij ons dierbaar en noodzakelijk is geworden. Dan begrijpen we het als er gezegd wordt, ik durf niet te zeggen dat Hij mijn Jezus is, maar ik vind geen rust buiten Hem. Dat is ook geloof, want het hart hunkert naar Hem. Op dat geloof komt het aan. Jezus bidt hier ook voor hen, die door hun woord in mij geloven zullen. We moeten ook letten op het woordje zullen. Wat is dat bemoedigend? Christus weet dat zijn woord door hen gesproken vrucht zal dragen. Er staat niet misschien, maar zij zullen geloven. Het is geen vraagteken. Het staat voor de zaligmaker rotsvast dat God met zijn woord zal doen wat hem behaagt. De predikers van dat woord vragen wel eens met Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd? Draagt het woord dat ik preek wel vrucht? Er was eens een dominee die akkerbouwer was geweest. Hij zei, vroeger ploegde ik op klei en dat was zwaar werk. Maar nu ploeg ik op rotsen en dat is veel zwaarder. Zo kan het wel eens zijn voor het gevoel van de predikers. Maar wat ligt er dan in dit woord van de zaligmaker een bemoediging? Ik bid ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. In deze woorden kijkt Jezus over de eeuwen heen tot de jongste dag toe. En zullen er worden toegebracht, alle eeuwen door, ook al hoort de prediker er niets van. Soms wanneer de prediker moedeloos is, laat de Heere er wel eens wat van horen, dat de prediking gezegend wordt. Maar niet altijd, dat zou ook niet goed zijn. De Heere maakt niet alles bekend aan zijn knechten. Als ze er te veel van zouden horen, zouden ze hoogmoedig worden. Soms laat hij wel eens iets horen. Want als ze er te weinig van zouden horen, zouden ze ontmoedigd worden. In deze woorden ligt echter de verzekering, dat er zullen zijn die geloven. Het woord zal doen wat God behaagt. Het zal enerzijds zijn een reuke des doods ten dode, maar ook een reuke des levens ten leven. Laten we er ook samen van zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Tweede gedachte, een gebed dat de kerk verenigt. Christus zegt, opdat zij alle één zijn. Dat had hij al eerder gevraagd in vers 11, opdat zij één zijn gelijk als wij. En daar gaat het in het bijzonder over de 11 discipelen. De discipelen die soms dicht bij Jezus aan het twisten waren wie de meester was. Wat had Jezus hen kort voor dit gebed een beschamende les geleerd toen hij hun voeten ging wassen en hij als de meeste de minste wilde worden. Toen hij het waar maakte, ik ben in het midden van u als een die dient. Wat heeft een kind van God in zijn hoogmoed altijd beschamende lessen nodig. Maar het gebed door Christus voor zijn discipelen is verhoord. Want op de dag van het Pinksterfeest zijn ze in Jeruzalem eendrachtig geluk bijeen, biddend en smekend om de Heilige Geest. Maar hier in vers 21, wanneer Christus opnieuw bidt om de eenheid, dan heeft dit een groter bereik. Een grotere eenheid die de eeuwen omspant. Jezus bidt of zijn kerk de eeuwen door één mag zijn. Er wordt nog wel eens met deze woorden van de zaligmaker gespot, alsof dit gebed om eenheid niet verhoord zou zijn. Dan wijst men op al de verdeeldheid en de scheuringen van de kerken. Maar er kan geen sprake zijn van een onverhoord gebed van Christus. Want er staat geschreven, hem hoort de Vader altijd. Hoe zit het dan met al die verschillende kerken en kerkjes? Als Jezus hier zegt, opdat zij alle één zijn, dan is dit niet in de eerste plaats een uiterlijke eenheid. Die zou blijken uit een goed uitgewerkte kerkelijke organisatie. De kerk kan ook overgeorganiseerd worden. Maar het gaat hier over de ware kerk, met een hoofdletter. Waartoe alle behoren die in hem geloven. De ware kerk, het lichaam van Christus, is niet allereerst een organisatie, maar een organisme. Een organisatie is iets doods. Je kunt bijvoorbeeld een scholengemeenschap hebben waar alles goed loopt, omdat de organisatie zo goed is. Maar het blijft iets doods. Maar een organisme leeft. Ons lichaam is een organisme. Dat leeft. Zo is de kerk met een hoofdletter niet allereerst een organisatie, maar een lichaam dat leeft. En Christus is het hoofd van dat lichaam. En de christenen zijn de leden. En tezamen vormen ze door de Heilige Geest dat ene lichaam, de kerk. En wat is dit voor een eenheid waar Christus om bidt? We moeten dan denken aan de gemeente van Handelingen 4, waarvan we lezen, ze was één hart en één ziel. Of wat Paulus schrijft aan de Galaten, gij allen zijt één in Christus Jezus. Die leden kennen allemaal in het hart de droefheid over de zonde en het heimwee naar God. Zij weten allemaal dat ze verloren mensen zijn, die voor een heilig en rechtvaardig God niet kunnen bestaan. Maar ze weten ook dat Jezus hen dierbaar geworden is, het middelpunt van hun leven en verlangen geworden is. Dat is de eenheid van de kerk. Geen organisatie, maar een organisme. Men kan een kerk hebben waar alles goed georganiseerd is, maar waar alle leven ontbreekt. Dat is niet de eenheid waar Jezus om bidt. Dat is een eenheid die ervaren mag worden, dwars door kerkmuren heen. Kinderen van God van verschillende kerken, waarvan de muren soms hoog opgericht zijn, kunnen elkaar ontmoeten in de Heren. Dan gaat het niet meer over kerken, maar over God en over zijn werk. Dat is ten diepste de eenheid waar Christus hier om bidt. Daarmee is de zichtbare verdeeldheid van de kerk niet goed te keuren. Wat moet de wereld daarvan niet denken? Het valt niet mee om dat aan buitenstaanders uit te leggen. Door buitenstaanders wordt wel eens gevraagd naar dat verschil tussen al die kerken. Wat is het dan moeilijk om dat uit te leggen aan iemand die niets van die verschillen begrijpt? Zou die verdeeldheid tussen ware kinderen van God niet een wapen zijn in de handen van de Satan? Zouden we dan geen reden geven dat de wereld zegt dat die christenen elkaar de kerk uitvechten? Zou al die kerkelijke verdeeldheid niet een bewijs zijn van een leven ver van de Heere vandaan? Laten we nooit luchtig doen over scheuringen in kerk. Want wat is er vaak in dat opzicht? Een onheilig vuur. Anderzijds kan er natuurlijk nooit eenheid zijn ten koste van de waarheid. Maar dat de kinderen van God die deel uitmaken van dat organisme van de levende kerk door kerkmuren gescheiden zijn, is niet tot eer van de Heer. Wat is de kerk door de eeuwen heen verscheurd en verbrokkeld geworden? Maar toch wordt het gebed van Christus om eenheid verhoord. Want hem hoort de Vader altijd, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader in mij en ik in u. Wat een geweldige inhoud heeft deze bede. Een eenheid zoals Christus en de Vader één zijn. Dat kun je haast met mensenwoorden niet overspreken. Wie zal de eenheid tussen de Vader en de Zoon binnen het goddelijke wezen ooit kunnen beschrijven? Wat een harmonie en een eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat een goddelijke harmonie. Ze zijn één in liefde. De liefde waarmee de Vader de zijne heeft lief gehad, is er ook in de Zoon. Ze zijn één in gezindheid. Enkele uren na dit gebed zien we hem kruipen in de hof, waar zijn zweet wordt als grote droppelen bloeds. En dan zal hij het uitroepen vanwege de last van de schuld van de zijnen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Maar dan zal het toch zijn gebed zijn. Vader, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daar merkt u de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Christus vraagt hier, mogen ze zo één zijn, zoals wij? Dan is de eenheid van de Vader met de Zoon een voorbeeld voor de eenheid van de kerk. Maar er is nog veel meer. Deze eenheid is ook het fundament van de eenheid van de kerk. Christus bidt dat ook zij in ons één zijn. Vanuit de eenheid van de Vader en de Zoon zullen Gods kinderen één zijn in hen. Dus waar komt de eenheid van dat organisme, van de kerk uit voort? Uit de gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, al wordt die hier niet genoemd. Als er zo'n gebrek aan eenheid is tussen de kinderen van God, dan is dat een gebrek aan gemeenschap met God. Hoe dichter Gods kinderen bij de Heere leven, hoe dichter leven zij bij elkaar. Wanneer is er die eenheid in de kerk? Als er een leven is uit de gemeenschap met God. Als we ons verheugen in Christus en zijn werk, dan zijn we daarin één met de Vader. Want hij verheugt zich ook, en dan goddelijk, in de Zoon. En als we delen in de liefde van de Vader, dan zijn we daarin één met de Zoon. Want ook de Zoon deelt in de liefde van de Vader tot in het diepst van het lijden. Wat is daar weinig geloofskennis van? En wat zijn er dienaangaande weinig geloofsoefeningen? Wat ligt hier een pijloze diepte in? Daar kunnen we alleen maar van stamelen. Het geldt heel de kerk, de kleine met de grote. Vanuit de gemeenschap met de drie enigen, waarin al de verschillen wegvallen, is de kerk één. Daarvan zegt Paulus dat er in Christus niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, in hem zijn zij alle één. In ons één, zo zegt Christus hier. De eenheid is dus niet een kwestie van karakters. Karakters kunnen al of niet met elkaar overeenkomen. Dat is ook onder kinderen van God het geval. Maar dat is niet wat Christus hier bedoelt. Het gaat hier over de geestelijke eenheid van de kerk. Vanuit de gemeenschap met God. Dat is het hart van de zaak. En dan is er liefde. Zoals het in Psalm 133 staat. Hoe goed, hoe lieflijk is het dat de zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen, naar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Laten we er ook samen van zingen uit Psalm 133, vers 1 en 3. Christus bidt verder in het laatste gedeelte van onze tekst. Opdat de wereld geloofde dat gij mij gezonden hebt. Die eenheid is er opdat God drieënig verheerlijkt zal worden, maar ook opdat de wereld geloofde. De wereld die het geloof niet kent of nog niet kent. De wereld zonder God. Opdat de wereld het zien mag. Die eenheid moet dus te zien zijn. Daarom mogen wij nooit wennen aan kerkmuren, waardoor kinderen van God van elkaar gescheiden worden. De wereld moet het zien, opdat de wereld geloven. De eenheid tussen Gods kinderen, het dienen van elkaar, moet te zien zijn. Want het is dat ene lichaam, zodat ze zeggen op de ziekenzaal, je kunt wel zien dat u bij de kerk hoort, want u krijgt veel meer post en ook veel meer bezoek. Dat ziet de wereld. Wanneer één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. En wat is dit gebed al direct na Pasen wonderlijk verhoord? Dan zie ik daar Thomas diep in de put zitten, afgezonderd van de andere discipelen. Hij kan maar niet geloven dat Jezus leeft. Het is voor hem hopeloos. Maar dan lezen we dat de andere 10 discipelen die in de paaszaal met hem gezeten hebben, hem opzoeken en met hem meelijden. Dat is iets van de gemeenschap der heiligen. Ze zoeken elkaar op, want ze hebben geestelijk een band. En daarvan zingt ook Groenewegen, zoete banden die mij binden aan des Heere lieve volk. Wis, het zijn mijn hartenvrienden, hunne taal, mijn hartentolk. Als die liefde in beoefening is, wordt dat volk een getuige in een wereld vol individualisme. Opdat de wereld zou geloven, opdat de wereld zou zeggen, zie hoe lief ze elkander hebben. Christus heeft zijn discipelen de opdracht gegeven, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. De kerk moet een levend getuigenis zijn voor de wereld. Het gebrek aan eenheid van de kerk brengt grote schade toe aan de zaak des Heren. In vers 9 sprak Jezus, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Maar hier zegt hij, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Is dit niet met elkaar in tegenspraak? Nee. De biddende hoge priester vertegenwoordigt in zijn gebed al de gegevenen van de Vader. In dat verband bidt hij niet voor de wereld, maar hier bidt hij dat de kerk in haar eenheid vanuit de verbondenheid met God een getuigenis mag zijn. Opdat de wereld geloven dat de Vader hem gezonden heeft. Het gaat Jezus hier om de eer van God. En dan zien we zijn bewogenheid met een wereld in nood. Hij gunt de duivel er niet één. Hier zien we de bewogenheid van de Vader, van de zaligmaker, zoals hij eens weende over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen en gij lieden hebt niet gewild. De kanttekening zeggen bij, opdat de wereld geloven, opdat de mensen die nog niet geloven, daardoor mogen aangelokt worden om mij voor de ware Messias en mijn leer voor een goddelijke leer te erkennen en aan te nemen. Christus is dus bewogen met de wereld in nood. De apostel Paulus zegt hiervan, want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Hebben wij ons teruggetrokken op ons eigen kerkelijke eilandje en laten wij de wereld maar aan zichzelf over? Als die wereld ons maar met rust laat, of is er bewogenheid met zoveel mensen in deze wereld die de Heere niet kennen? Zoveel mensen in onze straat, in onze buurt of in onze stad die van God en van zijn woord niet weten. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dan wordt genade ook gunnend. We lezen in de catechismus een gebed om de bekering van heel de wereld. Want er staat opdat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Wat buigt de zaligmaker zich hier laag neer? En waar staan wij? Kinderen van God, Je gunt er de duivel toch ook niet een? Laat dat dan aan uw leven te zien zijn. Amen. We zingen met elkaar Godszang, Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Troost ons neer, drie-ene God, u zij al de eer. Amen.